weer zal groot te maken, de koning van Israël. De vorige keer, nog niet zo heel lang geleden, maar de vorige keer dat ik bij jullie mocht zijn, toen heb ik het gesproken over het koninkrijk van God. Misschien weet je er nog wat van. Helaas, het feit is dat heel veel wat we horen ook weer weg-appte, maar kleine opfrisser. Ik heb over het koninkrijk van God gesproken en met name over het goede nieuws van het koninkrijk. Wat is nou het goede nieuws van het koninkrijk? Daar ben ik de vorige keer op ingegaan. En we hebben toen gezien dat het koninkrijk van God, dat het een rode draad is die door heel de Bijbel loopt. En dus helemaal aan het begin van de Bijbel zien we dat God wil regeren op aarde, maar dat hij ook de mens het voorrecht geeft om met hem te regeren, om namens hem te regeren. Adam en Eva worden in die tuin geplaatst en zij krijgen de opdracht om te heersen. En helemaal aan het eind van de Bijbel, als Jezus terug is gekomen, dan staat er dat wij met hem zullen regeren als koningen en priesters. Dus door heel de Bijbel heen zien wij die rode draad van het koninkrijk van God. En de vorige keer hebben we naar drie types gekeken eigenlijk in het Oude Testament van het koninkrijk van God, namelijk Adam en Eva, maar ook de Exodus, God die een volk verlost en kiest, en zij mogen zijn een koninkrijk ook van priesters. En we hebben ook gekeken naar het koninkrijk van David en Salomo, wat eigenlijk een voorafschaduwing is van het vrederijk wat Jezus brengt. En uiteindelijk hebben we ook gezien dat in het Oude Testament het steeds spaak loopt. Dat de mensen steeds kiezen om hun eigen weg te gaan, om hun eigen koninkrijk te bouwen. Dat het zelfs zo is dat God zijn aanwezigheid terugtrekt uit de tempel en uit het volk. Maar dat uiteindelijk in de profeten zoals Jesaja, maar ook in Ezekiel en Daniel hoopvolle woorden doorklinken en eigenlijk de boodschap doorklinkt dat God weer koning zal zijn. Er zal iemand komen vol van de geest van de Heer en die zal het koninkrijk van God binnenbrengen. En dat is de belofte waar het Oude Testament mee afsluit. En dan komt Jezus op het toneel en als hij zijn bediening begint in Marcus 1 vers 15, dan verkondigt hij: de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En dus met de komst van Jezus is het koninkrijk van God nabijgekomen. Het is zo dichtbij dat je het bijna kunt grijpen. En Jezus zegt: handel daar. Het bekeer je en geloof dit goede nieuws. En niet alleen is het koninkrijk van God hetgene wat Jezus verkondigt met zijn woorden. Dat doet hij in de bergreden, dat doet hij in de zaligsprekingen, dat doet hij in de gelijkenissen steeds weer. Dan gaat het over het koninkrijk van God. Maar ook zijn daden laten zien, het koninkrijk is hier. In Matteüs 12 vers 28, daar zegt Jezus: als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Dus in Jezus, in zijn persoon, in zijn woorden en in zijn daden, breekt het koninkrijk door. En hoewel de voltooiing van dat koninkrijk in de toekomst ligt, als hij weer terug zal komen, is het al daadwerkelijk binnengebroken in onze tegenwoordige tijd. Zodat wij eigenlijk kunnen zeggen, de tijd waarin wij nu leven, dat is de tijd waarin de toekomst al aanwezig is in het heden. Je zou kunnen zeggen, wij leven in twee tijden. We leven nog in de huidige tijd tot het einde komt. Een tijd waarin er nog strijd is en waarin er nog moeite is. Maar tegelijkertijd breekt dat koninkrijk ook al door. En zien wij daar de, ja, als het ware de glimpsen van, de lichtstralen die daar al van doorbreken. Als mensen in de vrijheid worden gezet. Als er soms ook genezing optreedt door de kracht van Jezus. Als er bovennatuurlijke dingen gebeuren, maar vooral ook als mensen het evangelie aanvaarden en een nieuwe schepping al worden, in het hier en nu. Dus dat koninkrijk is aanwezig en toch moet het zijn voltooiing nog vinden. De Heilige Geest, die wordt ook wel een eersteling of een onderpand genoemd.
En die deelt aan ons de krachten van de toekomende eeuw. Dat zegt Hebreeën 5. En wat de Heilige Geest doet, die betrekt ons in zijn missie om het koninkrijk van God gestalte te geven. Dus u en ik, wij leven in dat koninkrijk van God. In Colossense staat het ook, hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dus wij, u en ik, wij leven in dat koninkrijk van God. En wij leven er niet alleen in, maar de Heilige Geest die wil ons gebruiken, die wil ons inzetten om gestalte te geven aan dat koninkrijk van God, om het verder te brengen op alle plaatsen waar wij komen. Nou, vanavond wil ik er naar kijken wat het betekent dat Gods aanwezigheid als koning, dat de basis vormt voor zijn heerschappij. Dus daar waar hij is, daar is ook zijn kracht. En wij hebben net vorige week hemelvaart gevierd. En ergens zou je dan kunnen denken, ja, maar de koning is nu weg. En dat dachten zijn leerlingen ook. Die denken, wat moeten we nu? Want Jezus gaat terug naar de Vader en wij blijven achter. En toch zullen we zien dat door de Heilige Geest hij onder ons is. En dat de koning nog steeds aanwezig is. En dat wat Jezus zelf ook beloofd heeft, ik laat jullie niet als wezen achter. Maar ik kom weer tot jullie. Dus de aanwezigheid van de koning vormt de basis voor zijn heerschappij. Ik wil opnieuw kijken naar die drie typen van het koninkrijk, waar we de vorige keer ook naar hebben gekeken. En allereerst Adam en Eva. Dus helemaal aan het begin van de Bijbel. Als zij hun opdracht hebben gekregen, zij zijn in de tuin geplaatst. En God heeft gezegd, heers over de vissen in de zee en over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde heen kruipen. Dan lezen we ook in Genesis 3 vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere. Ze hoorden de stem van de Heere God. Die in de hof wandelde bij de wind van de namiddag. Dus een andere vertaling zegt God dat hij daar wandelt in de avondkoelte. En we weten niet precies hoe dat is geweest. Ik probeer me daar wel eens een voorstelling van te maken. Ja, hoe hebben Adam en Eva daar in die hof met God geleefd? Dat is je moeilijk voor te stellen, maar in ieder geval is duidelijk dat God aanwezig was bij hen in de hof. En wel op zo'n manier dat de Bijbel het omschrijft als wandelen. God wandelde met Adam en Eva. En Genesis 3 vers 8 is al na de zondeval. Waarin er scheiding ontstaat tussen de mens en God, maar waar wij ook zien dat God de mens weer opzoekt. Adam, waar ben je? Dus God is aanwezig, hij is merkbaar aanwezig bij Adam en Eva. Dan maken we meteen een sprong naar de Exodus. Want je kent waarschijnlijk dat verhaal, hè, dat God in de brandende braamstruik aanwezig is. En dat Mozes loopt in de woestijn en hij ziet dat daar een bosje, een braamstruik, in de brand staat, maar dat hij niet verteert. En hij denkt, dat moet ik toch wel eens even gaan bekijken. En Mozes die gaat daar heen. En dan staat er in Exodus 3 vanaf vers 7. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en ik heb hen geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom, vers 8, ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. Dus God, die is niet alleen een God die op afstand blijft, hè, als de mensen lijden, als zijn volk lijdt. Nee, hij zegt, ik heb terdege gezien hoe jullie lijden. En ik heb het niet alleen gezien, maar ik heb het ook gehoord, zegt hij. Jullie geschreeuw om hulp vanwege jullie slavendrijvers. Dus God die komt dichtbij. En misschien ga je wel eens door het leven heen en dan denk je van, ja, maar God ziet u wel waar ik doorheen ga. Soms heb je van die periodes dat misschien het plafond of de hemel van koper lijkt te zijn. En je denkt van, bereiken mijn gebeden God wel? En Exodus 3, vers 7 en 8 laat het duidelijk zien. God die hoort het. En hij ziet het. En het gaat hem aan het hart. En er staat letterlijk in vers 8, daarom ben ik neergekomen. In Egypte, waar het volk was, daarom ben ik neergekomen. God is daar. En misschien denk je, ja, maar God is toch overal. Dus zo bijzonder is dit niet. Hè? God is alomtegenwoordig, zeggen we wel. Hij is overal. Dus ja, dan moet hij daar ook wel zijn. Maar het bijzondere aan God, hij is overal. Maar hij wil ook ergens zijn. Hij is ook hier. Hij is overal, maar hij is ook hier. Ja, dus God is overal, maar hij wil ook ergens zijn. En dat God hier in Egypte is neergedaald, dat betekent dat hij gaat laten zien wie hij is. Dat betekent dat zijn kracht openbaar gaat worden, want daar waar hij is, daar is ook zijn kracht. En die kracht van God die wordt openbaar wanneer hij in Egypte afrekent in 10 plagen met alle afgoden van Egypte. En elke plaag rekent God af met 1 specifieke afgod. Ze aanbaden de Nijl, maar het water van de Nijl werd als bloed. En ze aanbaden de zon, maar de zon die gaf zijn licht niet meer. Dus elke plaag laat God zien, ik ben koning. Niet de farao, niet de afgoden in Egypte, maar ik ben de enige koning. God laat zijn kracht zien. Hij is overal, maar hij is op dat moment in Egypte. Hij wil ook ergens zijn. En dan spreken we eigenlijk over de manifeste aanwezigheid van God. Je kunt heel vaak een samenkomst beleven en dan is God daar. Hè? Dat belooft hij iedere keer. Maar soms heb je een samenkomst en dan weet je het zeker, dan voel je het. Ja, God is hier, zijn aanwezigheid vult als het ware de ruimte. Je kunt het merken. Je kunt het bijna tasten. Je kunt zo vaak stille tijd hebben en thuis je Bijbel lezen en misschien zingen of bidden. En iedere keer dat je dat doet, is God daar. Maar soms heb je zo'n moment dat als het ware zijn aanwezigheid jouw kamer vult. En dat je bijna voelt, oh, u bent hier. Hè? Dat is die manifeste aanwezigheid van God. Hij is overal, maar hij wil ook ergens zijn. En we hebben er vorige keer naar gekeken dat Israël door de Schelfzee trekt. Hè? God die die zorgt ervoor dat zij vrij mogen gaan uit Egypte. En zij trekken door de Schelfzee en de farao en zijn leger die verdrinken in de golven. En dan komen ze aan de overkant van de zee en dan zingt Mozes dat loflied waar hij proclameert in Exodus 15 vers 18, de Heer is koning. Voor eeuwig en altijd. Israël is geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn. Maar er is geen koninkrijk zonder de aanwezigheid van een koning. Mozes die krijgt de opdracht om de tabernakel te bouwen. Een tent waar God hen zal ontmoeten. Hè? De tent der ontmoeting wordt het ook wel genoemd. En in die tabernakel staat er dan, daar troont God boven de gerubs die in het allerheiligste zijn, op de ark, die 2 engelen van goud gegoten. En als Mozes dan die tabernakel gereed heeft, dan staat er in Exodus 40 vers 34, toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Dus het is niet alleen zo dat de Israëlieten zeiden, ja, nu is de tabernakel klaar en nu geloven we dat God hier is. Nee, het was zichtbaar. Het was tastbaar. Er was een wolk en die overdekte die tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere die vervulde de tabernakel. Nou, dat woordje heerlijkheid, dat moet je even onthouden. Dat gaan we nog een aantal keer tegenkomen vanavond. De heerlijkheid of de glorie of de luister, hè, allemaal woorden voor datzelfde waarmee hetzelfde wordt aangeduid. De Shekinah, de aanwezigheid van God. Die is tastbaar aanwezig. We maken opnieuw een sprongetje en we gaan naar het koninkrijk van David en Salomo. En opnieuw zien we dat daar de aanwezigheid van God centraal staat. En helemaal in het verhaal van David, hè, dan merk je dat hij op een gegeven moment zegt, ja, maar Jeruzalem wordt mijn hoofdstad, daar komt mijn paleis te staan, maar daar moet dan ook de ark heen. De ark die symbool staat voor de aanwezigheid van God. En Mozes die stelt alles in het werk David stelt alles in het werk om die ark daar te krijgen. De eerste keer gaat het mis, de tweede keer gaat het goed. David die verlangt ernaar om een tempel te bouwen, hè, om een huis voor de Heer te bouwen. En het is uiteindelijk zijn zoon Salomo die dat verlangen mag gaan uitvoeren. En als die tempel gereed is en die wordt ingewijd, het verhaal staat in 1 Koningen 8, dan staat daar in vers 10, en het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heer vervulde. Dus jaren en jaren later, maar hetzelfde als met de tabernakel gebeurde, gebeurt nu met de tempel. Dus de wolk vervult het huis van de Heer. En vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heer vervuld. De heerlijkheid van de Heer. Dus zijn aanwezigheid die vult dat huis. En alle drie de keren waarin we dus eigenlijk een type of een voorafbeelding zien van dat koninkrijk van God, zien we ook dat Gods manifeste aanwezigheid daar is. Dat de koning laat zien, ik ben in jullie midden. De hoop van Israël, de koning van Israël, ik ben de aanwezige. En dan na David, na Salomo, we hebben dat de vorige keer ook gezien, dan gaat het bergafwaarts in Israël. En zij vallen steeds verder af van de Heer. En zover zelfs dat uiteindelijk God besluit dat het volk in ballingschap gaat. En ze worden binnengevallen en Jeruzalem wordt onder de voet gelopen. En de tempel met de ark, die symbool staat voor de aanwezigheid van God, die wordt verwoest. Het is een grote nationale ramp voor het Joodse volk. Want daar, datgene waar hun identiteit eigenlijk door werd bepaald, God is in ons midden, daar kwam een einde aan. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen hoe een diepe catastrofe dat geweest moet zijn. De aanwezigheid van God trekt zich terug. Uiteindelijk zien we dat de profeten een boodschap van hoop hebben. Eerst is daar heel veel oordeel. In dat eerste gedeelte van Jesaja wordt het volk haar zonde wordt aangezegd en de gevolgen die daarvoor zullen zijn. Maar uiteindelijk, als je verder leest in Jesaja, dan lees je dat er weer hoop komt. Want er zal iemand geboren worden uit de maagd. En zijn koningschap zal eeuwig zijn. Vredevorst. Hij zal koning zijn. Zie, de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws bekend te maken. En om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Deze profetieën die we graag lezen, die laten de hoop zien. God zal weer koning zijn. Of in Daniël het beeld met die koninkrijken. Hè? Het hoofd van goud en dan de romp van zilver. En dat Daniël de uitleg krijgt dat het koninkrijken zijn die over de aarde zullen regeren. Maar dan zal er ineens een stenen rots uit het niets komen en die zal dat beeld verpletteren. En er wordt iemand gezien die lijkt op een mensenzoon en hij zal een koningschap brengen dat geen einde kent. Dus dat is de hoop ook waar dat Oude Testament op uitloopt. Die beroemde woorden in Jesaja 60 vers 1, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Dus die heerlijkheid van de Heere, die zal er opnieuw zijn. En er staat ook een mooi verhaal over in Haggai. In Haggai gaat het erover dat zij de tempel eigenlijk herbouwen. Dus een overschot van het volk is teruggekeerd in het land en zij herbouwen de tempel. En als die dan bijna klaar is, dan huilen de mensen die de oude tempel gezien hebben. Want ze denken, ja, dit is lang niet zo mooi als dat die was. En dan zegt Haggai, ja, maar de glorie, de heerlijkheid van dit huis zal groter zijn als die van het vorige huis. En waarom? Omdat op één dag de Heere Jezus juist die tempel binnen zou lopen. Eerst wordt hij denk ik nog op armen gedragen door zijn ouders, hè, als zij hem komen besnijden. Maar de heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van het vorige huis. En in Ezechiël lees je het ook. Eerst in het begin verlaat de aanwezigheid van God de tempel. Maar als je verder leest in Ezechiël, dan zie je dat de heerlijkheid van de Heer terugkeert in de nieuwe tempel. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Immanuel, God met ons. En Jezus die verschijnt op het toneel van de wereld en hij komt als een kindje geboren in Israël. En hij groeit op tot een man. En dan schrijft Johannes over hem in Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. He, daar staat letterlijk, het heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En als Jezus dan verkondigt, we hebben het gelezen in Markus 1 vers 15, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, dan zegt Jezus eigenlijk ook, de koning is hier. De koning is hier. En zoals God neerdaalde in Egypte, zo daalde Jezus neer op de aarde. En zoals God daar zijn kracht liet zien en afrekende met de afgoden van Egypte, zo rekende Jezus af met de machten en krachten die hij openlijk aan het kruis tentoon heeft gesteld en zo over hen heeft gezegevierd. Jezus die laat zien met zijn woorden en met zijn daden, de koning is hier. Er is een nieuwe koning in het land. Jezus. En overal waar hij komt, gebeurt er dan ook iets. Overal waar hij komt, want daar waar de koning is, daar is ook zijn kracht. En als Jezus in aanraking komt met een boze geest, dan roepen ze uit, Heer, doe ons geen pijn. Doe ons geen pijn, want zij weten wie hij is. Als Jezus ergens komt, dan gebeurt er iets. Als hij een melaatse aanraakt, dan wordt de melaatse rein. In plaats van dat Jezus onrein wordt. Als Jezus een dode ziet, dan betekent dat niet het einde, want hij zegt, Lazarus, kom naar buiten. En zelfs iemand die al dood was en aan de ontbinding was begonnen, die staat op uit zijn graf. Jezus is koning. En daar waar de koning is, daar is ook zijn kracht. Als het gaat over dat woordje heerlijkheid, hè, wat we zo vaak al hebben gelezen vanavond, maar wat zo vaak ook terugkomt in het Nieuwe Testament, heerlijkheid, glorie, luister, dan gaat het steeds over wie Jezus is, zijn persoon, maar ook om wat hij doet. Die twee kanten van diezelfde medaille. In Johannes 2 vers 11, daar wordt gesproken of geschreven over de bruiloft te Cana. En we kennen dat verhaal, Jezus die verandert water in wijn. Niet een flesje, maar een paar honderd liter. En dan staat er in Johannes 2, vers 11, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Met andere woorden, wat Jezus daar doet, laat zijn heerlijkheid zien. Het gaat zowel om zijn persoon als om zijn kracht. Daar waar de koning is, daar is ook zijn kracht. En dat is ook wat ons mag trekken, waar wij ons naar uit mogen strekken. Niet in de eerste plaats naar de kracht, naar de wonderen en de tekenen en het spectaculaire. Maar in de eerste plaats mogen wij ons uitstrekken en mogen wij zoeken en verlangen naar zijn aanwezigheid. En het gevolg is dat dan ook de kracht er is. Maar het gaat om Jezus, hem alleen. Dat we hem zoeken. Jezus die gaat terug naar de Vader, hemelvaart. En hoe zit het nou met het ervaren van zijn aanwezigheid en zijn kracht? Hij is terug naar de Vader. Hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Hoe zit het nou? Wij hebben de luxe dat we terug kunnen kijken, hè? Dat wij niet alleen het evangelie hebben, maar dat wij ook nog de brieven hebben, de ervaringen van de apostelen en de gebeurtenissen in Handelingen. Maar moet je eens voorstellen hoe het is geweest voor een Johannes en een Petrus en een Jacobus. Dus 3 jaar lang met Jezus opgetrokken en een gruwelijke dood gestorven. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. En nu? Hoe zit het nu met het ervaren van zijn aanwezigheid en het ervaren van zijn kracht? Toen Jezus er was, toen waren ze tot alles bereid en tot alles in staat. Hij zond hen erop uit, 2 aan 2. En zij zeiden, ja, zelfs de boze geesten onderwerpen zich aan ons. Maar nu is hun Heer weg. De koning is weg. Jezus heeft met zijn leerlingen een laatste maaltijd. En hij spreekt hun moed in. Johannes 13 tot en met 17. En hij spreekt hun moed in. En in Johannes 16, daar zegt Jezus, het is nuttig voor u dat ik wegga. Nou, ik denk dat geen een van de discipelen dat begreep toen hij dat zei. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem naar jullie toezenden. En dan in vers 14, Johannes 16, vers 14. Die zal mij verheerlijken. Weer dat woordje. Glorie, heerlijkheid, luister. De persoon van Jezus en de kracht van de koning. Die zal mij verheerlijken. Jezus die maakt zijn leerlingen duidelijk. Ja, maar ik ga wel terug naar de Vader. Lijfelijk zal ik niet meer bij jullie zijn. Maar door de Heilige Geest zul jij mijn aanwezigheid ervaren. En wat is nou het mooie aan de Heilige Geest? Dat niet alleen zijn 12 leerlingen zijn aanwezigheid kunnen ervaren. En niet alleen de menigte die hij kon toespreken in Jeruzalem of in Galilea. Maar ook wij in Groningen vanavond. Tegelijkertijd met de mensen in Heerenveen, waar ik vandaan kom. Maar ook op alle andere plekken in de wereld. Wij kunnen Gods heerlijkheid, zijn aanwezigheid ervaren. Door de Heilige Geest. Amen. Die zal mij verheerlijken. Dus de Heilige Geest die wil ons steeds wijzen op wie Jezus is. Hij wil ons steeds weer laten zien de persoon van Jezus. En hij wil ons laten zien wat hij doet. De Heilige Geest maakt ons vertrouwd met Jezus aanwezigheid en hij verrast ons door zijn kracht. Ik wil afsluiten met de belofte van Jezus uit Johannes 7, vanaf vers 37. En er staat op, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er verklarend bij, dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat hij nog niet verheerlijkt was. En dus Jezus is daar bijeen op het grote feest. En het feest waar hierover gesproken wordt is het Loofhuttenfeest. Jezus was daar in Jeruzalem op het Loofhuttenfeest. En hij zegt, er zijn stromen van levend water, die belooft hij, want dat zegt de schrift, zegt Jezus. En waar duidt Jezus dan op? Nou, op de laatste dag van het Loofhuttenfeest vond er een bijzondere ceremonie plaats bij de tempel. En er werd water gegoten aan de voet van het altaar. En er was schijnbaar een soort van buis of kanaaltje waardoor dat water liep. En dat kwam dan uit op een bestemde plaats. En waarom goten ze dat water uit bij het altaar? Dat was om hun verlangen naar de vervulling van de belofte van het Oude Testament te uiten. Namelijk dat God zijn geest zou uitstorten als een stroom van levend water. In Ezechiël 47 lezen we daarover. Er is een nieuwe tempel. De aanwezigheid van God is teruggekeerd in die tempel. En wat ziet Ezechiël dan? Onder de drempel van die tempel, daar loopt een stroom water. Levend water. En overal waar dat water komt, brengt het ook leven voort. En er begint van alles te groeien, waar voorheen niks kon groeien. En Ezechiël wordt door een persoon geleid. En ze gaan er ongeveer 500 meter op uit. En die persoon zegt, ga door het water. En Ezechiël denkt, het water komt tot zijn enkels. En dan gaan ze nog een keer 500 meter. En nu komt het water tot zijn heupen. En ze gaan nog een keer 500 meter. Ezechiël gaat door het water. En nu is het zo diep dat hij niet meer kan staan. Hij kan alleen nog maar zwemmend doorheen. De belofte van het Oude Testament, die door Jezus vervuld is, is dat er stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Is dat wij vol zullen zijn van de Heilige Geest. Dat wij vol zullen zijn van de Geest die ons wijst op Jezus, maar die ons ook verrast door zijn kracht. En het beeld van Ezechiël 47, dat roept bij mij de gedachte op, Robin, hoe diep wil jij in die stroom gaan? Hoe diep wil jij in die stroom gaan? Als dat wat God wil geven eigenlijk een onuitputtelijke bron is. Hè? Het blijft maar stromen. Het blijft maar stromen. Dan hou ik soms die stroom tegen omdat ik denk, ja Heer, als ik nog dieper ga, wat gebeurt er dan? Wat vraagt u dan van mij? Heer, durf ik dat wel? Volgens mij is het de Heilige Geest die dan even zo, als het ware, aan mijn mouw trekt. Ja, maar Robin, ik heb nog zoveel meer voor je. Verlang je naar mijn aanwezigheid? Verlang je naar mijn kracht? En dan zeg ik, ja Heer, dat doe ik. En soms zeg ik, oh Heer, ik moet er even over nadenken. Of ik het wel durf. Of ik wel de moed heb. Soms geeft God je dingen op het hart dat je zegt, maar Heer, hoe komt dat allemaal? Kan dat wel? En lijkt het soms te groot, te moeilijk, te spannend. Maar ik heb vaak ook tegen de Heer gezegd, Heer, alstublieft, laat mij meer van uw aanwezigheid ervaren. Laat mij meer van uw kracht zien. Zoveel als u wilt. En dan denk ik, oh, God is ook geduldig met mij, gelukkig. God is ook genadig. Het hoeft niet allemaal in één keer. Eerst tot de enkels. dan tot de heupen. Nou, en wie weet, ooit nog eens. Helemaal. Maar ik denk ook, de uitnodiging vanavond voor ons allemaal is, hoezeer verlangen wij naar de aanwezigheid van God? Vinden we het goed zo? Of zeggen, ja, Heer, alles wat u wil geven, dat wil ik ontvangen. Ik denk ook dat we ervoor mogen bidden. En als je vanavond zegt, ja, maar ik verlang er eigenlijk naar om meer van zijn aanwezigheid te ervaren. Hem beter te kennen. Zijn kracht te zien. Ja, dan wil ik je eigenlijk gewoon vragen, als je dat verlangen echt hebt, om gewoon eventjes naar voren te komen. Dat ik voor je bid. En ik besef me heel goed, daar wil ik ook duidelijk over zijn, ik kan niet Gods aanwezigheid, als het ware, die geeft hij zelf. Alleen hij vraagt ons wel om, wij mogen voor elkaar bidden. Dus ik heb dat niet in mijn broekzak, ik kan dat niet uitdelen. Maar ik geloof wel, Jezus zegt, als we tot hem komen om te drinken, dan wil hij het geven. Dus daarom deze uitnodiging. Als je dat verlangt, ja, kom even naar voren en dan willen we daar heel graag voor bidden. Is dat, ben je er oké mee, Teun? Dat we dat zo doen? Ja.
Als je wilt, kom maar. En als het niet jouw moment is, is dat ook helemaal niet erg. Dat wil ik maar.